Opgelet.
Als we nu gewoon alles aan de kant zetten, heb je de grootste drugsfeest van Nederland.
Luister seizoen 2 van de Taxioorlog. Nu in je podcast-app.
Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen.
Ja, hoe komt dat?
Maar dat komt door de zwartgelakte documenten die we allemaal te zien kregen.
Beleggerspanel. Bij Alphabet en bij Microsoft worden de AI-plannen met open armen ontvangen. Bij Meta ziet dat net wat anders. Wat is het grote verschil? En de schikking van 1 miljard in de slaapapneu-affaire is een belangrijke doorbraak. Voor Philips is de nachtmerrie dan definitief voorbij. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl en Mary Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Welkom, leden van het panel.
Ja, hallo.
Met jullie eigen nieuws. Mary, wat heb jij meegenomen om eens goed te bespreken?
Ja, de beurs gaat natuurlijk heel erg over die tech-aandelen. Hè? Maar ik heb een nieuwsitem wat daar geheel en al buiten valt. En dat gaat over Japan. Want we zagen gisteren de Japanse yen door de 160 heen zakken ten opzichte van de dollar. Nou, hoe groter het cijfer, hoe zwakker de munt. En dat was ook tegelijkertijd het zwakste punt in 34 jaar. Dus zeer opmerkelijk. Nou, zijn wij wel zelf zeer gecharmeerd van de Japanse aandelen. Die hebben wij overwogen in onze portefeuilles bij Rabobank, de beheerportefeuilles dan. En dat doen wij natuurlijk omdat die goedkope yen al een tijdje aan de orde is. Dat is zeer, zeer gunstig voor de export van het land natuurlijk. Maar ook de positieve ontwikkelingen in de loongroei en de aanhoudende hervormingen vinden wij zeer positief. Dus het algemene beeld voor Japanse aandelen blijft positief.
Maar er wordt toch nu serieus gesproken of gespeculeerd, en soms is het al voldoende, over interveneren om die yen een beetje een duwtje te geven.
Ja, maar je ziet wel dat de centrale bank van Japan daar zeer terughoudend in is geweest. Ik denk dat ze eerst ook zullen kijken van hoe gaat het met de renteontwikkeling, hè? Want het renteverschil blijft wel een belangrijke drijfveer voor die munt of voor die koers. Ik denk dat ze ook een beetje in de wachtstand zitten ten aanzien van wat de Amerikaanse bank hierin gaat doen. Zelf hebben ze waarschijnlijk nog wel 2 renteverhogingen in het vat. Nou, dat zou het renteverschil wat kleiner kunnen maken.
Die gouverneur van de centrale bank van Japan, de Bank of Japan, liet volgens mij vorige week weten, nou, er wordt misschien gezegd dat wij die rente heel erg gaan verhogen, maar wij hebben absoluut geen haast.
Nee, dus dat, kijk, ik bedoel, muntinterventies zij blijven natuurlijk ook heel erg lastig, hè, want zodra je een target uitspreekt, dan duikt de markt volledig op. Ik wil toch ook nog wel even zeggen ten aanzien van die Japanse aandelen dat er wat meer aan de hand is. Bijvoorbeeld de Tokyo Stock Exchange ziet graag dat bedrijven meer doen om de winstgevendheid en waardering te verbeteren. Kasposities zijn heel goed bij Japanse bedrijven en die worden ingezet om de kruislinkse belangen, wat vaak aan de orde is geweest in Japan, terug te brengen, maar ook om eigen aandelen terug te kopen. Dus er is meer aan de hand als alleen de munt.
Koen, jij wilde via een omweggetje alvast richting Philips, geloof ik, hè?
Ja, wat ik wel apart vond om te lezen. Anderzijds ook wel niet verbazingwekkend, is dat zowel Deutsche Bank als UBS na de mededeling van gisteren Philips van de verkooplijst afgehaald hebben. En ja, dit is eigenlijk wel het beeld wat je heel vaak ziet, dat analisten toch achter de feiten aanlopen. Heel ver terug had ik bij de toen ik mijn carrière bij de Generale Bank begon, was er nog een aandeel Baanbeurs genoteerd. Er lagen hele hoge koersdoelen bij. Vervolgens implodeerde dat aandeel en toen kwamen alle verkoopadviezen. En dat gevoel heb ik nu ook weer een beetje
ja,
bij Philips, waar iedereen weer achter de muziek aanhobbelt. Dus ja, en ik denk dat uiteindelijk gaat dat ook de volgende stap naar voren geven voor Philips. Maar daar gaan we het zo nog over hebben.
Nu, want Philips heeft een schikking getroffen van ruim 1 miljard euro... in de slaapapneu-affaire in de VS. Daar kwam het bedrijf gisteren mee naar buiten. Tegelijk presenteerde het de kwartaalcijfers. En dat lijkt een belangrijke mijlpaal volgens de topman van Philips, meneer Jacobs. Is dit het moment om echt weer goed naar voren te kijken? Miri, ik trof jou in de lobby van BNR aan. Nog even turend naar de koers van Philips. Want jij kon er volgens mij met je verstand niet bij.
Nee. Nou, vooral gisteren niet. Want op de dag noteerde het Philips aandelen op enig moment zelfs 45% hoger ten aanzien van de startkoers. Dat vond ik zeer opmerkelijk. Ik keek naar de koers zojuist even voordat ik het programma inkwam om te kijken of er alweer enig realisme in de koers was ingedaald, maar het staat een marginaal 0,8% lager. Het heeft weinig ingeleverd. Ik moet wel zeggen dat de slotstand gisteren van Philips was een koerssprong van 25% ten opzichte van het startmoment. Natuurlijk nog ongelooflijk veel. Hè?
Maar er is dan ook wel echt iets veranderd. Nog even de woorden van Roy Jacobs, CEO van Philips, gisteren tegenover BNR.
Schikking is met name bedoeld om een einde te maken aan grote onzekerheid over het hebben van dat soort rechtszaak in de US. En we hadden natuurlijk drie belangrijke rechtszaken die liepen in de US. Eén was over economische schade, dan hadden we de persoonlijk letsel en we hadden medische monitoring. En alle drie hebben we nu kunnen schikken. En ja, dat geeft gewoon heel veel duidelijkheid voor de weg vooruit.
Roy Jacobs gaf ook in andere interviews aan. Hij is vooral blij dat hij niet afhankelijk is van die grillige, tamelijk onvoorspelbare juryrechtspraak in de VS. En dat hij dus voor dit bedrag heeft kunnen schikken. Is die opluchting op zijn plaats?
Ja, absoluut. Ja. Kijk, dit was natuurlijk een zwaard van Damocles. Zeker in de Verenigde Staten, waar de afgelopen jaren ook wel het een en ander veranderd is over dit soort massaclaims. Wat je in het verleden kon doen, is zeggen van, nou, weet je wat, dit onderdeel heeft al die claims, dat splitsen we af van de rest van het bedrijf. Dat kon niet meer. Dus het had Philips in totaliteit geraakt als dit eindeloos procederen was geworden. Het was al een collectief waar heel veel patiënten in verenigd waren. En de afspraken hebben ook betrekking op dit collectief. Philips hoeft zelf niet te bepalen wie er wat krijgt. Dit is eigenlijk een final settlement.
In deze zaken, want er wordt voor de goede orde toch nog wel gezegd, er lopen nog 10 procedures, die liepen er, waarvan er nu 4 zijn geschikt. Ja. Daar is Philips vanaf. Kun je dan zeggen, Miri, nou, dan blijven er nog 6 over. In de woorden van Jacobs hebben die een aanzienlijk minder gewicht. Hangt daar minder geld aan, minder klanten aan. Dus zal dat wel meevallen? Of spreekt hij dan voor zijn beurt?
Natuurlijk wat er nog voor je ligt is wel enigszins onvoorspelbaar. Hè? Ik denk dat vooral beleggers gisteren opgelucht waren, niet alleen ten aanzien van het bedrag, maar ook de snelheid waarmee deze schikking is bereikt. Dat betekent wel dat Philips zich met grote slagen door dit juridische slagveld heen aan het vechten is. En dat is zeer ten gunste van het bedrijf. Tegelijkertijd lopen er natuurlijk ook nog 6 rechtszaken waarover nog geen uitspraak is gedaan, waarvan eentje, en die vind ik wel het meest spannend, het strafrechtelijke onderzoek van het Amerikaans Openbaar Ministerie. Hoe gaat dat uitvallen? De advocaten zullen het weten. Voor beleggers denk ik toch wat lastiger in te schatten. En daarnaast lopen er ook nog 2 procedures van beleggers, waarvan eentje van onze eigen vereniging.
VEB.
Ja, VEB. Ja,
die vinden dat het hoogtijd wordt.
Dat is geen rechtszaak. Hè? Dus in de Verenigde Staten, daar zijn in ieder geval bij 1 van die zaken zijn ook de oud-topmannen betrokken. En ik denk dat daar ook wel, als je terugkijkt, de band terugspoelt een aantal jaren. Philips, bijna 10 jaar terug, 8 jaar terug in 2016, stonden ze ook op dit koersniveau, zo rond die 25. Dus in de tussentijd, dat was ook het jaar waarin ze afscheid namen van de lichtdivisie. Signify werd apart op de beurs gebracht. Er werd gezegd, jongens, we gaan medisch concern worden. En dan veel meer toegevoegde waarde, veel meer terugkomende omzetten, hogere marges, et cetera, et cetera. Nou, dat werd met applaus ontvangen, want het aandeel steeg naar zo'n €50 in 2001. En dat was het moment waarop...
Maar waar zitten we nu? We zitten nu meer dan 20 jaar geleden.
Fast forward zijn we nu nog maar 3 jaar terug. Oh. En op een koers van 50 kwam dit hele slaapapneu verhaal naar boven toe. Wat natuurlijk eigenlijk een een business case of een business school case van mismanagement kan gaan worden door Van Houten, die voortdurend de boel gebagatelliseerd heeft, onderschat heeft, beleggers ondergeïnformeerd heeft.
Daar komt het verhaal van de VEB natuurlijk vandaan.
En voor een belangrijk deel terecht. Maar wat ik heel knap vind nu aan deze fase is dat bij heel lang die koers rond de 19 gezien. Roy Jacobs heeft echt wel de turnaround en heel knap versneld al die rechtszaken weten te settelen. Daarmee denk ik dat hij ook wel wat wind uit de zeilen neemt voor de zaken die nog lopen. Een significante move is ook geweest het aansprakelijk stellen van degene die het schuim heeft geleverd, wat een belangrijk onderdeel was van dit hele slaapapneu-probleem.
Maar hij heeft natuurlijk bij zijn aantreden gezegd, Mary, wat ik belangrijk vind is communicatie. Duidelijk zeggen hoe het ervoor staat, ook richting beleggers.
Ja.
Dat houdt toch in dat hij nu niet een al te jubelend verhaal kan houden waar hij niet met zekerheid ook iets over kan zeggen. Want dan zet je die beleggers wederom op het verkeerde been. Dan zeg je het is voorbij, de finish is bereikt en dan komt er misschien nog heel veel smurrie achteraan.
Nou, ik denk niet dat hij gisteren zei het is voorbij. Ik denk dat hij wel zei er is een hele belangrijke mijlpaal bereikt. En daar ben ik het wel mee eens. Of dat dan op zichzelf een koersstijging van 45% op de dag moet gaan opleveren. Oké, bij slotstand 25%. Nog steeds heel erg veel. Dan denk ik, beleggers, zat je er dan zo falikant naast?
Ik denk dat het het meest geshorte AIX-aandeel was van de afgelopen periode.
Ja,
dat zie je hierin terug. Hè. De eerste fase is denk ik het dekken van al die shortposities die ervoor zorgen dat iedereen die op het verkeerde been stond, UBS, Deutsche Bank, die het allemaal op een verkooplijst hadden, ja, die moeten nu dus bakzeil halen. Die moeten nu gaan zeggen, wacht eens even, het is misschien nu, ondanks het feit dat 25% hoger is, niet meer verkoopwaardig. En de volgende fase wordt dat iedereen naar Philips gaat kijken en zegt, hey, we hebben hier misschien nu al die claims weggewerkt zijn. We ongeveer weten wat het bonnetje is. Oké, 5 miljard, een hele hoop geld. Maar
tot nog toe, hè?
Dat weten we dan nu. Ja, het zal ook nog wel wat oplopen. Ja. Alleen het gaat niet meer die slagadelijke bloeding zijn die we in het verleden hadden. En dat betekent dat men daarna weer kan gaan focussen op het Philips post-slaapapneu.
Nou, laten we dat eens doen, want je zou bijna vergeten, er zijn ook nog cijfers gepresenteerd. Ja. En als je dan kijkt naar de orders, dan zie je een daling. En dat is al kwartaal op kwartaal op kwartaal zo. Dus dat is misschien een beetje ondergesneeuwd bij deze goede ontwikkeling rondom die slaapapneu-affaire en het schrikken voor 1 miljard. Maar hoe ziet de toekomst van Philips er dan uit, Mary?
Ja, ik denk dat natuurlijk het vertrouwen eerst ook hersteld moet worden. Hè? Dat Philips zeg maar met voorzichtigheid en omzicht zich in deze medische sector begeeft. Dat er zich goed gewacht is van het speelveld waar ze zich in bevinden. En je zou ook hopen dat als de top van het bedrijf weer zijn handen vrij heeft, dat ze zich ook kunnen gaan inzetten op de technologieën van de toekomst. Die je ook in de medische sector, ik noem maar weer even het woord AI, flink om zich heen slaan. En waar de concurrentie natuurlijk al volgens mij flink mee bezig is.
Ja, ze hebben volgens mij wel de structuur aangepast. Ze gaan op een andere manier innoveren. Iets minder fundamenteel, iets dichter op de markt. Ook met minder mensen overigens. Is Philips goed uitgerust?
Nou ja, ik denk dat het probleem rondom het slaapapneu met name zijn impact heeft gehad op het topmanagement. Niet zozeer op de innovatieafdelingen. En dat die zeker ook wel gaan profiteren van de rust die nu kan terugkeren binnen het bedrijf. De cijfers daarin was met name tegenvallende omzet in China die de boel drukte. Verder ja, verwacht ik wel dat Philips ook in het verleden heeft laten zien dat ze toch wel redelijk succesvol zijn in het aantrekken van innovatie. Daarin hebben ze een hele lange track record. Het is jammer dat alleen daarna die takken worden verkocht en anderen er geld aan verdienen. Maar als ze van dat stuk van het verleden nou kunnen leren, dan kan Philips best wel een redelijk grote speler gaan worden op die medische tak. Dus ja, en dan als beleggers dat wat meer absorberen, dat nieuws, dan kan die koers best nog wel verdere stappen omhoog zetten.
We gaan naar een nieuwe grote speler op het Damrak.
Radio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Beleggerspanel is aanwezig. Koen Bender, Mary Pietersen, Bloem. De grootste beursgang in Amsterdam in jaren is die van investeerder CVC Capital Partners, dat een belang heeft in onder andere de parfumerieketen Douglas, Breitling en Lipton. Anders gezegd, het is de eigenaar van die bedrijven. En de koers van dat aandeel schoot omhoog bij de introductie van 14 naar 17 euro. Dat mocht ook wel een paar keer uitgesteld en nu kwam het er dan toch van.
Ja,
Mary, laten we maar even bij de procedure beginnen. Er was niemand die op de gong sloeg. Er was niemand aanwezig om de geïnteresseerden of de pers te woord te staan.
Ja.
Vrij sober geheel.
Nou ja, dat kan best waar zijn. Hè? Dus daar hebben ze misschien wel een steekje laten vallen of een mooi mediamoment gemist. Ik denk wel dat we als Amsterdamse beurs zijnde gewoon heel erg blij mogen zijn dat we weer zo'n mooie beursgang mogen verwelkomen hier.
Waarom zou het in Amsterdam gebeuren? Want ergens ver weg zie je nog wel Nederlandse invloed. Hè? Een van de oprichters is Nederlands, maar het is geen Nederlands bedrijf.
Nee, het is niet strikt genomen een Nederlands bedrijf. Ze zitten in heel veel landen. Ze hebben kantoren in 29 landen. Het hoofdkantoren staan in Londen en in Luxemburg. En dat ze dan dus voor Amsterdam kiezen voor een beursnotering, vind ik wel een compliment.
Hoe denk jij dat het komt?
Nou, ik denk dat er een kruispunt is waarin de Nederlandse beurs toch heel aantrekkelijk is voor bedrijven om een listing te zoeken. In toenemende mate aantrekkelijker dan bijvoorbeeld in Londen. Dat we die rol in de hub natuurlijk. Er is een deel Nederlandse roots die er zijn. Ze hebben redelijk wat Nederlandse bedrijven in portefeuille. Dus daar kun je een kruispunt in vinden. En verder is het de indruk die je krijgt is dat het gewoon een heel gefocust management is. Heel duidelijk wetende wat ze aan het doen zijn. Past natuurlijk die Dutch Infrastructure ook gekocht. Heel goed voorbereid deze IPO. Ze waren er niet. Ik was vrijdag toevallig op de beursvloer. En toen zei Dirk Veenstra van RTL. Die zei, CVC heeft een Adyennetje gedaan. Vroeg van, oh Dirk, wat bedoel je daarmee? Ja, Adyen kwam ook niet opdagen op het moment dat ze de beursintroductie hadden. Het was zo'n moment van, jongens, leuk en aardig dit allemaal. We zijn gefocust met wat we aan het doen zijn. Al die franje eromheen interesseert ons niet zo heel erg veel. We doen dit meer om ook ons eigen personeel wat een gigantische waardeontwikkeling heeft gehad en daaruit belasting moet betalen, om die in de gelegenheid te stellen om een deel te verzilveren. En ik denk dat dat ook wel een beetje de spijker op zijn kop was.
Iemand die al heel vaak zijn scepsis heeft laten blijken rondom private equity op de beurs is Corné van Zijl, analist. Vaak te horen op BNR, ook lid van dit panel. Hij kwam afgelopen vrijdag op de proppen met een index van 89 beursgenoteerde private equity bedrijven. Ik citeer, sinds de introductie 16 jaar geleden loopt dit fonds maar liefst 22% achter bij de brede index. Misschien komt dat omdat de dealmakers van private equity beheerders zoveel commissie opstrijken. Wat de reden ook is, een belegging in deze private equity partijen was over het algemeen teleurstellend. Mary, jouw reactie.
Ja, kijk, private equity is natuurlijk een hele aparte tak van sport. Hè. Dat zijn durfkapitaalinvesteerders die een belang nemen in een bedrijf in de zeer vroege levensfase van een bedrijf. Nou, dan moet je wel een hele goede hand hebben om te selecteren. Hè. Je kan ook kijken naar wat de performance is geweest van private equity fondsen. En daarin zie je dat slechts de top 25% eigenlijk gewoon de accu verslaat. Als je in dit aandeel belegt, dan geniet je wel een klein beetje mee van het succes van zo'n bedrijf. Ik moet wel zeggen, in het theater zit je wel op de tweede balkon. Niet in de zaal.
Je kunt toch dan beter direct deelnemen in een fonds? In het bedrijf.
Ja, maar dat toegankelijkheid daarvan is nog maar heel summier. Hè?
Maar hier konden bij deze introductie ook alleen maar institutionele beleggers intekenen en niet de particulieren.
Ja, dus dat is denk ik een onderdeel van het verhaal. Ander onderdeel van het verhaal is dat natuurlijk maar 1/8 van het totale aandelenvermogen beursverhandelbaar is gemaakt. En dat de rest nog steeds keurig bij de oprichters en de partners zit van CVC. Dat moet je wel realiseren.
Koen, heel kort, zou je doen, beleggen in CVC?
CVC zelf laat ik heel even in het midden. Maar beursgenoteerde private equity, ja, daar hebben we er meerdere van in portefeuille.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
beleggerspanel.
In dat beleggerspanel zijn te gast Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, pensioenpotje.nl en Mary Pieters Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten, verbonden aan de Erasmus School of Economics, met hopelijk ook een sprankelende laatste transactie. Mary, is dat zo?
Nou, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Wij hebben in onze individuele aandelenportefeuille hebben we een aandeel verkocht. Dat was Eden Red. Een niet zo heel erg bekend bedrijf, maar dat is van oorsprong een Frans bedrijf die vooraf betaalde vouchers verkoopt aan bedrijven die voor het personeel bedoeld zijn. En daar hebben we voor teruggekocht het aandeel UBS.
Dat ken
Zwitserse
ik wel.
Bank. Ja, dat ken je wel.
Ja. Hoe gaat het met die Zwitserse bank? Want vorige week kwam er volgens mij nieuws van de Zwitserse overheid dat ze zich daar enige zorgen maken, dat er reserves moeten worden opgebouwd omdat er mogelijk strop aankomt.
Maar... Ja, nou, dat verhaal heb ik dan niet heel specifiek gevolgd. Met het aandeel gaat het ook niet zo heel erg bijzonder goed, maar toch scoort hij in ons model op inkomsten versus de schuldenratio, waardering en de marktkapitalisatie van het, dus de grootte van het bedrijf, heel goed.
Ja, dat is ook een groter bedrijf geworden natuurlijk, gezien de ontwikkelingen van een jaartje geleden zo ongeveer. Ja. Dus jullie durven het wel aan?
Wij durven het aan.
Koen?
Ja, weer het hele saaie verhaal, Thomas.
Koen heeft maar... de dingetjes herbogen, gelanceerd.
Ja, dat doen we eigenlijk. Kijk, een van de beste factoren om succesvol te zijn in het leven is discipline hebben. En onze discipline zit hem erin dat we regelmatig... herbalanceren. Bij beleggingspotjes doen we dat elke maand. En dat leverde op dat we bijvoorbeeld technologieaandelen verkochten. En daar de rest van de portefeuille bij kochten. Dat komt waarschijnlijk de komende week weer heel mooi uit. Want dan herbalanceren we dus weer. Die technologieaandelen zijn... wel wat teruggezakt in de maand april, zoals het zich nu laat aanzien op de laatste dag. Dus dat betekent dat die naar alle waarschijnlijkheid weer wat bijgekocht worden in mei. En zo,
ik ben toch blij dat je het zegt, want we gaan het over een paar van die technologiebedrijven, techgiganten hebben. Microsoft, Alphabet, met kwartaalcijfers uiteraard. Omzetten, die vielen wat hoger uit dan eerder werd verwacht. En vooral de investeringen in kunstmatige intelligentie, Mary, het zal jou terug doen, die voeren de boventoon. Deze week ook nog cijfers van Apple, van Amazon. Maar laten we beginnen bij Microsoft. Dat wist de omzet te verhogen naar ruim $60 miljard. Netto winst steeg met 20%. Wat zijn de belangrijkste verklaringen?
Nou ja, ik denk voor Microsoft vooral ook de investeringen die ze maken, of de winstgroei die ze zien vanuit die cloud services. Hè. Dus dat is denk ik wel een van de grootste drijfveren daar.
En dan hebben we nog Alphabet. Daar ging het volgens mij ook goed mee. En die gaan voor het eerst in de geschiedenis, dat is het moederbedrijf van Google onder andere, dividend uitkeren, kwartaaldividend. Hoe serieus moeten we dat nemen? Meta deed het ook een tijdje terug, voor het eerst.
Ja, het zijn de eerste kleine stapjes. Het zijn ook mini-dividendjes. Maar het is wel aardig om te zien dat die stap nu gezet wordt. Dit geeft misschien ook wel aan van jongens, we hebben alle ontwikkelingen die we willen doen, kunnen we financieren uit onze eigen kaststromen. En dan nog houden we geld over. We gaan wat dat betreft onze balans wat schoner maken. En misschien ook de aantrekkelijkheid van het aandeel vergroten. Alhoewel die cashposities bij een stijgende rente natuurlijk ook voor inkomen zorgen. Maar per saldo, je rentabiliteit wordt natuurlijk minder als je heel veel cash aanhoudt op je balans. Dus ook vanuit dat oogpunt snap ik het wel.
Overigens stond vandaag een stuk in de Financial Times dat Apple achter medewerkers van Google, van Alphabet, aan zit om die achterstand in AI goed te maken. Geeft dat de verhouding een beetje weer, Mary? Dat Apple echt een been bij moet trekken, omdat het anders...
Daar lijkt het wel op. Ze hebben zich over AI niet zo heel erg veel nog hun mond geroerd. De geruchten zijn, hè, als je een beetje zo vanuit die analist zaken beluistert, dat ze wel in gesprek zijn met OpenAI, dus om AI te integreren in de nieuwe iPhone. Nou, die nieuwe iPhone, er komt straks een nieuwe iPhone op de markt, de iPhone 16. Ik weet niet of het daar al heel erg zichtbaar in zal zijn. Ze zijn er wel mee bezig, maar Ze blazen het niet van de toren, zeg maar, wat ze aan het doen zijn.
Als je dat wel doet, dan kun je er ook op worden afgerekend. Want er zijn ook aandeelhouders die zeggen AI, dat mag dan wel de volgende hype zijn. Mm. Het mag ook weer niet alles opslokken. Hè. Bij Meta moeten ze toch wel rekenschap houden met hoe er daarover wordt gedacht. Zuckerberg heeft zich eerder vergaloppeerd aan de metaverse, als ik het me goed herinner.
Ja.
Toen moest hij toch een toontje lager gaan zingen. En nu zie je ook wel dat wordt gezegd door de CFO van Alphabet. Nee, wij houden dat toch wel beheersbaar. Wij springen niet achter iedere hype aan. Is dat verstandig om dat zo te ventileren?
Ja, ik denk dat de metaverse was wel een klein beetje een overstated verhaal. Hè. Dat was wel heel erg de stip op de verre horizon, laten we zeggen. Maar Meta is toch ook wel dankzij hun AI-technologie, waar ze beloond worden door beleggers, dat ze veel beter kunnen voorspellen welke filmpjes en afbeeldingen gebruikers voorgeschoteld moeten krijgen om hen langer op Instagram en Facebook te houden. Alles gaat over aandacht. Hoe langer je aandacht van je gebruikers bij je kan houden, hoe beter je ook de advertenties kunt verkopen. Dus daar zie je wel het gebruik van AI weer terug bij Meta.
Apple is ook wel een spannende, hè? Dus inderdaad die berichten over de medewerkers waar ze jacht op maken om talent in huis te halen. Tegelijkertijd gaat het al een tijdje niet zo best als je echt kijkt naar de prestaties die worden neergezet. Stel dat het nou later deze week tegenvalt. Volgt er dan een serieuze afrekening, Koen?
Nou ja, dat is wat je tot nu toe gezien hebt, hè, bij aandelen die ook maar enigszins tegenvielen. Ja, dan gaat ook echt hard het mes erin. Dat hebben we gezien bij Meta. We hebben het ook gezien bij Tesla, wat zich sindsdien wel wonderwel weer heeft hersteld met bijna 50% in koers. Maar de dag zelf waarin die cijfers werden gepubliceerd, ja, er zijn er maar heel weinig die echt naar de bovenkant kunnen verrassen. We hebben het Microsoft zien doen en die werden met 4% beloond. Maar op het moment dat je ook maar enigszins tegenvalt, dan is het meteen double digits eraf.
Waarom is dat? Van waar die nervositeit?
Nou, ik denk dat het een combinatie is. Het is natuurlijk een super geconcentreerde trade geweest de afgelopen periode, waarin het om 7 aandelen ging, waarin waarschijnlijk ook de meeste particuliere beleggers wel positie hebben. Misschien dat ook nog wel met hefbomen gedaan is, waardoor als je verkeerd zit aan die trade, dan kan het ook heel hard de andere kant op gaan. Dat hebben we gezien bij Philips. Omhoog. Hè, daar zijn gewoon ook partijen die dat moeten dekken. Maar dat zie je ook omlaag gebeuren. En vervolgens misschien ook weer omhoog. Want ja, de koersstijging van Tesla de afgelopen 2-3 dagen is natuurlijk ook weer outrageous geweest. Dus het geeft aan hoe hoog gespannen die verwachtingen in de markt zijn. Waarschijnlijk ook slechts een beperkt aantal beleggers dat al die grote posities heeft. En die zodra ze ook maar iets zien tegenvallen, allemaal door dat draaideurtje naar buiten willen. Ja, dan barst het wel af en toe eens even uit zijn voegen.
En dan is het ook nog zo dat de Fed aan het vergaderen is natuurlijk.
Ja, dat ook. Maar even nog heel even over Apple. Apple staat natuurlijk al op een min van 6,5%. Het is het grootste aandeel in de S&P 500 stock index van de Verenigde Staten. Dus ja, er zijn natuurlijk wel heel veel beleggers die het aandeel in portefeuille hebben. En analisten die verwachten wel een daling van de omzetgroei van 4,5%. En een ongeveer gelijke winstgroei. Dus er zit eigenlijk ook wel een beetje slecht nieuws al in de verwachtingen.
Dus jij verwacht dat het nog veel verder zal zakken?
Nou ja, ik weet niet, dan moet het wel heel stevig tegenvallen. Hè, als je al 6,5% in de min staat.
Maar dat zeg je nu wel. Mm. Maar als we kijken naar het voorbeeld van Tesla, dat had ook alle slechte nieuws van tegenvallende autoverkopen, et cetera, et cetera. Dat stond voordat ze met die cijfers kwamen al min 35. Daar ging nog weer eens een keer een klap vanaf. Dus er is al veel gebeurd bij Apple. Maar
zat er in Tesla ook niet meer lucht dan in Apple?
Dat weet ik niet. Kijk, je weet niet of het uiteindelijk lucht is. Natuurlijk is de waardering van Tesla als autobouwer gigantisch hoog. Wat je wel kan zeggen is dat over de langere periode uiteindelijk het aandeel wel heeft geleverd datgene wat er verwacht werd in aantallen auto's die ze gingen verkopen. Ze verkopen 2 miljoen auto's.
Ja, tegen welke prijs, Koen?
Ja, maar goed, Musk heeft in alles gezegd, het is een transitiejaar. Het is een transitiejaar in 2024. We komen straks met een goedkopere model. Ja. Dat heeft hij al gezegd. Hij moest het nog een keer herhalen om het effect in de koers te krijgen.
Het nog even kort.
Heel kort.
Hoe bepalend is dat?
Ik denk wel bepalend meer in woord dan in daad.
Dat is wel heel kort. Wat bedoel je precies?
Ik denk dat iedereen wel verwacht dat de Fed aan de huidige rente zal vasthouden en niet een rentedaling zal doorvoeren deze week. Maar heel veel zal uitgaan van de woorden met waar ze dat gaan omkleden.
Miri Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten aan de Erasmus School of Economics. Dank voor je komst.
Ja, graag gedaan.
En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioenpotje.nl. Dank voor jouw komst.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Ongevraagd advies.
De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de veiligheid van Joodse studenten. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat er een demonstratieverbod en een identificatieplicht moet komen op universiteiten en hogescholen in de strijd tegen antisemitisme. Met een identificatieplicht kunnen personen die niet zijn verbonden aan de onderwijsinstelling dan worden geweerd. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan universiteiten en hogescholen. Dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Feline, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ga jij je van je meest activistische kant laten zien? Want jij slaat wel eens een demonstratie over, maar je bent er ook zeker wel eens bij.
Ja, zeker. Dus ja, ik ga me van mijn activistische kant laten zien. Want het is heel belangrijk dat we ook over lastige onderwerpen op de universiteit wel het gesprek aan kunnen gaan. Dat is ook waar we voor op een universiteit zijn. Het is natuurlijk helemaal niet makkelijk, zo'n oorlog. En van wie is land en wie heeft waar het recht op? Maar we kunnen toch niet zeggen dat de veiligheid in het geding is als we een gesprek willen voeren.
Ja, want zo'n demonstratie op een universiteit, misschien kun je uit persoonlijke ervaring putten. Hoe gaat dat eraan toe?
Ja, dat ligt er natuurlijk aan. Ik ben bij lezingen geweest, hè, waar studenten zich verenigen en luisteren naar wat wetenschappers vertellen. Of wat mensen uit Gaza met een livestream vertellen tegen ons over hoe de situatie daar is. En dat was niet eens op de VU, dat was op de UvA. Dus op een andere universiteit dan waar ik zelf werk. Ja, waar mensen luisteren naar elkaar en waar het academische debat gevoerd wordt. Maar ik ben ook bij een protest geweest, dat was op de VU. In de aula zijn we een uur in de aula gaan zitten. En hebben we gevraagd om een staakt het vuren en of de VU wil stoppen met het faciliteren van deze oorlog. Ja, dat zijn protesten. Dat is ingewikkeld, maar dat is niet meteen gevaarlijk.
Ja, nu is het wel zo dat er in de Kamer dan wordt gezegd, het academische debat, dat is belangrijk, dat staat wat ons betreft ook niet ter discussie, maar bijvoorbeeld Mirjam Bikker van de ChristenUnie zei, ik kan toch niet dit debat voeren zonder te denken aan een Joodse student die niet meer naar college durft te gaan of die een diploma-uitreiking laat schieten omdat zij zich niet meer veilig voelt. Wat zeg jij dan?
En dat is heel erg. Dat is heel erg. Als mensen zich niet veilig voelen op de universiteit, dan moeten we daar zeker naar luisteren. Maar we moeten ook begrijpen, wat gebeurt daar dan? Wanneer voelt iemand zich niet veilig? Als er Hitlergroeten gemaakt worden of hakenkruizen? Ja, zeker. Dan kan je zeggen, daar gaan we grens over. Maar wanneer voelt iemand zich niet veilig? In het protest waar ik was op de VU waren ook Joodse studenten. Die hadden zichzelf met bordjes geïdentificeerd. Die zeiden, wij zijn Joodse studenten en wij zijn ook voor een staakt het vuren. Dus naar wie moeten we luisteren en wat betekent veiligheid? En het is zeker heel erg interessant als we dat ook vergelijken met een andere discussie over veiligheid op de universiteit. Een tijdje geleden was er een docent van de UvA die uitspraken had gedaan over transgender studenten. En daar zeiden studenten, wij voelen ons niet veilig. Wij vinden dit een onprettige omgeving als studenten dit doet. Nou, diezelfde rechterflank van de Tweede Kamer die nu zegt, nou, als het maar één student is, zei de voorzitter van de VSNU, al is het maar één student die zich niet veilig voelt, dan moeten we dat gesprek aan. Maar als, laten we even zeggen, tussen aanhalingstekens, aan de andere kant van het politieke spectrum studenten zich niet veilig voelen, dan zeggen de rechte politici, ja, academische vrijheid is het belangrijk. Je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig. Dus dat contrast van dezelfde partijen die in sommige gevallen zeggen academische vrijheid nooit aan te tornen en die nu opeens zeggen, ja, maar als een paar studenten zich onveilig voelen, dan moeten we onmiddellijk handelen.
Dan gaat het, over een, gaat het in dat debat over een paar zaken. Een demonstratieverbod, nou dat laat weinig aan de fantasie over. Maar bijvoorbeeld een identificatieplicht, zodat je weet wie je in huis hebt. En dat die mensen daar ook iets te zoeken hebben, omdat ze nu eenmaal student zijn of werken bij die onderwijsinstelling. Gaat dat wat jou betreft ook te ver?
Nou, dat is heel ingewikkeld, want je hebt heel vaak op de universiteit bezoekers. Je hebt wel eens een gastdocent of je hebt iemand van een bedrijf die bij jou langskomt of van een andere onderwijsinstelling. Dus de praktische zaak hiervan lijkt me heel erg ingewikkeld. Het feit dat in universiteitsgebouwen mensen zich vrij kunnen bewegen omdat je dat praktisch nodig hebt, dat is denk ik belangrijk. Maar ook hier geldt weer, waarom wordt dit besproken in deze context? Waarom wordt er bij pro-Palestina-demonstraties opeens van uitgegaan dat dit mensen van buiten af zijn, dat dit niet onze eigen studenten zijn, onze Palestijnse studenten of Nederlandse studenten of collega's. Waarom wordt dat erbij betrokken? Wie?
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.